Wilt u ook kenbaar maken aan ons wat u door heen dit vers aan ons wilt duidelijk maken? Mogen de woorden in ons hoofd komen en ook in ons hart, dat we ze zullen onthouden en ook in de praktijk brengen. In Jezus' naam. Amen. In Matteüs hoofdstuk 5 tot en met 7 lezen we de zogenaamde bergrede. En de bergrede begint met de zaligsprekingen. En de zaligsprekingen omschrijven het karakter van de christen. Het karakter van de inwoners van het koninkrijk van God. En een van die karaktereigenschappen is dat zij arm van geest zijn. En heel kort, dat betekent dat zij nederig zijn. In de MBV staat er nederigen van hart. Dat zij erkennen dat zij zondaars zijn en dat zij geestelijk arm zijn. Eigenlijk staat er bedelaars van geest en niet armen van geest. Dat zij volledig afhankelijk zijn van Gods genade, van zijn goedheid. En dat zij anders verloren mensen zijn. En de arme van geest die valt op zijn knieën en die vraagt God om zijn genade. Die smeekt God om zijn genade, want hij beseft dat hij zondig is. Hij beseft dat hij het eigenlijk niet waard is. De arme van geest is dus niet trots op zichzelf, gelooft niet in zichzelf, maar hij gelooft in Gods genade en hij vertrouwt op Gods genade. En daarna zegt Jezus, en dat past daar precies op, zalig de treurenden, want zij zullen vertroost worden. Zalig de treurenden. Voor sommige mensen komt er nu een moeilijke periode aan met de feestdagen. Ik weet dat alleen maar uit theorie, niet in de praktijk, want ik ben geen eenzaam mens. Hoewel, eerlijk gezegd, soms voel ik me eenzaam als voorganger. Maar ik heb een vrouw, nog geen kinderen, dus ik ben niet eenzaam. Maar voor alleenstaanden is die periode vaak zeer moeilijk. Hè? Kerst, oudjaar. En dat is een periode waarin andere mensen juist vrolijk zijn en waarin zij treuren. Maar ook de toestand in de wereld op dit moment kan ons ertoe brengen om te treuren. Als je ziet de oorlogen, wat IS doet, het nieuws dat we daarover elke dag zien en lezen, de vluchtelingen, allerlei zaken die ons niet bepaald gelukkig maken, die ons niet vrolijk maken. En Jezus zegt hier, zalig de treurenden. Je zou het een beetje slecht kunnen vertalen met gelukkig zijn de ongelukkigen. En dat klinkt zeer paradoxaal. En dat geldt voor bijna elke uitspraak van Jezus in de bergrede. Het is altijd precies het tegenovergestelde van wat je zou denken op het eerste gezicht. Het is altijd het tegenovergestelde van wat wij leren of in de wereld. En Jezus geeft ons hier een nieuwe kijk op het leven. En hij zegt ook, treuren is goed. Zalig de treurenden. Gelukkig zijn de treurenden. Je mag treuren, dat is niet verkeerd. Ook publiekelijk, ook in de kerk. Je hoeft niet altijd te doen alsof het allemaal goed gaat met je. Dat is niet nodig. Zalig de treurenden. Straks als je terug thuis komt, dan is er tv, computer, spelletjes, leesmateriaal, werk, activiteiten genoeg om niet te hoeven denken aan de miserie. En dat is wat mensen toch van nature willen. Het treuren vermijden. Niet denken aan de pijn, niet denken aan het verdriet, aan de problemen, persoonlijk of in de wereld. Ook christenen hebben die neiging. Mensen willen gelukkig zijn, genieten van het leven. En treuren, dat is juist datgene wat de meeste mensen toch proberen te vermijden. De hele maatschappij is daarop ingericht om mensen gelukkig te maken, om ons te vermaken, zodat we niet moeten treuren en denken aan de miserie die er speelt. Maar Jezus zegt, zalig de treurenden. Er is niets mis met treuren, met verdrietig zijn. Hij zegt, het is zelfs goed om te treuren. Het is verkeerd om niet te treuren. In Lucas 6, vers 25 zegt Jezus, wee jullie die nu lachen, want je zult treuren en huilen. En hij zegt dat tegen mensen die oppervlakkig leven en niet willen treuren en alleen maar lachen. Wee jullie die nu lachen, want je zult treuren en huilen. En die neiging hebben mensen om, zelfs in tijden van oorlog, in tijden van crisis, in tijden van problemen, toch door te gaan met een glimlach, zonder de werkelijkheid onder ogen te willen zien. En hun motto is, laat ons eten, laat ons drinken en vrolijk zijn. Want mensen willen het treuren vermijden. Maar de Bijbel leert ons dat het goed is om vrolijk te zijn en dat het goed is om te treuren, om verdrietig te zijn. U kent het vers wel uit Prediker 3, vers 4. Er is een tijd om te huilen en er is een tijd om te lachen. Een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen. De christen kent vreugde en verdriet. Hij maakt plaats voor beiden. Het is bijna het einde van het jaar. Ik weet niet of hij het nog altijd doet, want ik ben niet zo'n grote fan van hem. Maar Geert Hoste, die geeft meestal zo'n eindejaarsconferentie, of hoe noem je dat? Doet hij dat nog? Ja. En ik heb hem wel eens horen zeggen op tv dat hij zichzelf ziet als een soort trooster. Als een soort psycholoog voor de mensen. Door op het einde van het jaar met humor te overlopen. Ik zeg niet dat dat verkeerd is, maar dat is niet wat Jezus ons leert, wat de Bijbel ons leert over hoe wij met miserie moeten omgaan. De Bijbel leert ons om het onder ogen te zien, om het niet te ontkennen, om het niet weg te lachen, wat er allemaal verkeerd gaat in ons leven en in onze wereld. Ook de kerk kan die fout maken. Ook wij kunnen denken als kerk of als christenen dat wij, als we aantrekkelijk willen zijn voor de buitenwereld, moeten opgewekt zijn en altijd vrolijk moeten zijn. Misschien denken we dat we altijd vrolijkheid en geluk en welvaart moeten uitstralen. En natuurlijk moeten wij de vreugde die Jezus ons schenkt uitstralen. Dat is natuurlijk waar. Maar ook de mensen daar buiten kennen verdriet en zitten met dezelfde vragen en problemen die wij ook ervaren in ons leven. En als er in het christenleven en in de kerk geen plaats is voor treuren en verdriet, als dat hier niet erkend wordt, dan zullen zij zich hier als een vreemde voelen. Dus ik geloof ook in de kerk moet plaats gemaakt worden, voor treuren. En niet alleen op een begrafenisdienst. We komen vaak samen om opwekkingsliederen te zingen, om natuurlijk bijbelstudies te doen, om preken te luisteren, om te feesten. Maar het zou ook goed zijn om samen te komen om te treuren. En samen met elkaar ons verdriet bij God te brengen. Toen ik 19 was, theologie ging studeren, dat is 9 jaar geleden. Toen woonde net naast mij, op Peda in Leuven, een jonge man. Ook een medestudent, hij zat in mijn klas. Als je nog niet wakker was, dan ben je het nu. Ja, ik ga opnieuw beginnen, hè. Ja. Het is zo hoor. Die theologiestudent, weet je nog, die naast me woonde op de PEDA in Leuven toen ik theologie studeerde. En dat was in een tijd dat ik nogal depressief was, eigenlijk zeer depressief eerlijk gezegd. En die had altijd een glimlach op zijn gezicht. Hij was ook van de Pinkstergemeente natuurlijk, niks mis mee. Maar hij lachte altijd. En dat is op zich nog niet zo verkeerd, want het was geloof ik wel echt bij hem. Maar hij zei mij ook dat dat zo hoort. Dat je altijd moet lachen als christen. Dat je altijd vrolijk moet zijn. Hij geloofde ook trouwens dat je nooit ziek kon zijn als christen enzovoort. Maar dat maakte mij alleen nog maar depressiever. Ik werd depressiever door deze jonge man te zien met zijn glimlach. Ik wou eigenlijk die glimlach van zijn gezicht halen op de een of andere manier. En dat helpt niet. We hoeven niet altijd te lachen. We kunnen ook geforceerd met een soort eeuwige smile op ons gezicht rondlopen, maar dat is niet nodig. Dat komt geforceerd over. In de Bijbel lezen we dat Jezus soms verdrietig was, dat hij weende, bijvoorbeeld bij het graf van Lazarus. We lezen ook dat Jezus soms boos werd, zoals in de tempel, als hij die van touwen een zweep maakt. We lezen nooit dat Jezus lachte in de Bijbel. Ik ga niet zeggen dat hij nooit gelachen heeft, ongetwijfeld wel. Maar toch zegt dit iets over de houding waarin Jezus waarmee Jezus in het leven stond. Serieus. Zalig de treurenden. Zalig zij die verdrietig zijn. Die zijn gelukkig, zegt Jezus. Maar over wat voor soort verdriet gaat het hier eigenlijk? Over wat voor soort verdriet heeft Jezus het? Heeft hij het over het verdriet van een man die zijn vrouw of kind verliest? Of een vrouw die haar man of kind verliest? Heeft hij het over het verdriet van een kind die zijn of haar ouders verliest? Ik denk het niet, dat zou raar zijn. Dat Jezus zegt, gelukkig de persoon die rouwt omwille van het verlies van een geliefde. Nee. Gelukkig iemand die ziek is en daar verdrietig om is. Ik denk niet dat hij dat bedoelt. Hij heeft het hier niet over het rouwen om het verlies van een geliefde of het verliezen van een huisdier. Hij heeft het hier niet over het huilen van een kind bij het ontvangen van een slecht rapport op school. Het gaat hier ook niet om de tranen van een mens die niet krijgt wat hij wil. Het gaat hier ook niet om het verdriet van een kind dat een snoepje wil en het niet krijgt of niet naar bed wil en moet. Daar gaat het hier niet over. Want dat soort treuren kent de wereld ook. Iedereen kent dat soort treuren. En dat is natuurlijk ook niet verkeerd. Ook in dat treuren wil God bij ons zijn en ons troosten. Maar hier gaat het om geestelijk verdriet. Om tranen met geestelijke motieven. De Bijbel zegt namelijk dat er zoiets is als werelds verdriet en goddelijk verdriet. In 2 Korinten 7 vers 10 staat, verdriet dat God geeft, leidt tot inkeer die men nooit berouwt en tot redding. Verdriet dat de wereld geeft, leidt alleen maar tot de dood. Verdriet dat God geeft, leidt tot inkeer die men nooit berouwt en tot redding. Maar verdriet dat de wereld geeft, leidt alleen maar tot de dood. Je kunt huilen om je problemen, om de eenzaamheid, om ontmoedigingen, om verloren liefde, om onvervulde verlangens, om teleurstellingen. Maar al dat verdriet lost uiteindelijk niets op. Het is het goddelijke verdriet dat leidt tot berouw. Het is het verdriet over zonde, over onze onvolmaakte staat. Het is het verdriet over de ellendige toestand van de wereld. Dat soort verdriet brengt leven. Dat is goddelijk verdriet. Het is het verdriet omdat je een zondaar bent. En dat is in de eerste plaats waar Jezus hier over spreekt als hij zegt, zalig de treurenden, want zij zullen vertroost worden. Hij heeft het niet over de kindjes die huilen om het verlies van hun hondje. Hij heeft het over de armen van geest, die beseft dat hij zondig is en niet voldoet aan de wet van God en daarmee bij God komt. Jezus heeft het hier over mensen die treuren om de zonde en het gevolg van de zonde in henzelf, in de ander en in de wereld om hem heen. De christenen treuren over het verlies van hun onschuld, van hun oprechtheid, van hun zelfrespect. Jezus spreekt hier over de tranen van berouw. Het christelijke leven is niet alleen maar plezier en vreugde, zoals sommigen beweren. Er is ook zoiets als christelijk verdriet, christelijke tranen. Tranen om wie ik ben, omdat ik er maar steeds niet in slaag om te doen wat God van mij vraagt. Tranen omwille van hoe anderen zijn, omdat ook zij hier niet in slagen. En tranen om de toestand van de wereld, van Vlaanderen, die verkeert in duisternis en onwetendheid en hun redder niet kent. Dat is het verdriet waar Jezus het over heeft. Zalig zij die daarom treuren, zegt Jezus. De christen treurt om de zonde in zijn leven. Zelfs Paulus, nadat hij Jezus had leren kennen als zijn Heer en Verlosser, zegt in Romeinen 7, vers 24, wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? Hier spreekt een man die zo door zijn ellendige staat getroffen was dat hij het uitschreeuwde, wie zal mij, ongelukkig mens, redden? Wanneer heb jij dat voor het laatst gedaan? Wanneer ben je voor het laatst op je knieën gegaan en heb je tranen gevloeid omwille van de zonde in je leven? De christen doet dat, hij treurt. Hij treurt ook om de zonden van anderen. Psalm 19, vers 136, daar schrijft de psalmist, beken van tranen vloeien uit mijn ogen, want uw wet wordt niet onderhouden. En Paulus schrijft aan de Filippenzen in 3 vers 18, ik heb u al vaak gezegd en zeg, nu zelfs met tranen in mijn ogen, velen leven als vijand van het kruis van Christus en gaan hun ondergang tegemoet. Wanneer heb je voor het laatst geweend om de zonden van anderen of om het feit dat mensen die je kent, nog niet gered zijn? Treur je ook omwille van het feit dat Gods wet niet wordt onderhouden in dit land? En de christen treurt om de zonde in de wereld, om de morele verwarring, omdat men niet meer weet wat goed en wat kwaad is hier, om het verdriet en het lijden, om de oorlogen, omdat hij weet dat alles voortkomt, alle ellende, alle miserie, uiteindelijk voortkomt uit de zonde. Dus de christen treurt over de toestand van zichzelf, van anderen en van de wereld. En hij verlangt ernaar dat Jezus terugkomt en aan alle onrechtvaardigheid en ongerechtigheid een einde zal maken. En dan komen we bij het tweede gedeelte van dit vers. Zalig zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Alleen maar treuren is ook niet goed. Blijven treuren over je zonde, jezelf straffen met schuldgevoelens, zal je niet redden. Ik las het daar straks al voor. Verdriet dat God geeft, leidt tot inkeer, die men nooit berouwt, en tot redding. De mens die treurt over zonde, toont door zijn verdriet, door zijn tranen, berouw en zoekt naar verlossing en vindt die bij Jezus. En die mensen die daarover treuren, over zichzelf, anderen en de wereld, zij zullen getroost worden door de genadevolle vergeving van God door Jezus Christus. Want wat zegt Paulus nadat hij zei, wie zal mij ongelukkig mens redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? Dan zegt hij, dat doet God. Dank aan hem door Jezus Christus, onze Heer, in de Nieuwe Bijbelvertaling. En in 1 Johannes lezen we, belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. De wereld zegt, doe alsof er niets aan de hand is en lach. En Jezus zegt, treur, ween, toon berouw. En op ons treuren volgt dan Gods troost, zoals de dag volgt op de nacht. Ons leed, ons lijden, ons treuren leidt tot vreugde. En zonder dat treuren komt er geen werkelijke vreugde. En dat geldt voor ons elke keer als we onze zonden aan hem belijden. Dan vergeeft hij ons en vertroost hij ons. Jacobus 9, vers 9 en 10. Wees treurig en laat uw tranen vloeien. Laat uw lachen veranderen in droefheid en uw vreugde in somberheid. Verneder u voor de Heer en dan zal hij u verheffen. Pas later, als Jezus terugkomt, dan zal die heerlijkheid, die vertroosting compleet zijn. Hij zal terugkomen. Hij zal de zonde van de aarde verbannen. En dat is onze hoop, de hoop die de christen kent, alleen de christen kent. Het is de troost van de treurende gelovigen. En zo is de christen tegelijkertijd treurende en tegelijkertijd gelukkig, omwille van de hoop die voor hem ligt. Bij God mogen we troost vinden. Psalm 56, vers 9, daar bidt de psalmist tot God dat hij zijn tranen opvangt in zijn kruik. Het is bij God dat we troost moeten zoeken, niet bij de tv in de zetel of in de jacuzzi of in een leuk boek. Het is bij God dat we troost zoeken en vinden. Niet in het oppervlakkige lach van de wereld en het ontwijken van verdriet. Erken het lijden, erken je verdriet en zoek troost bij God. Nou wil ik tenslotte nog uit Openbaringen voorlezen. De troost, de hoop die voor ons ligt, Openbaring 21. Onze toekomst. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij en de zee is er niet meer. En toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een stem luid vanaf de troon zeggen, Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. Hij die op de troon zat, zei, alles maak ik nieuw. En dan vers 6, toen zei hij tegen mij, het is voltrokken. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. Wie overwint, komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn. Dat is de troost en de hoop van de treurende gelovigen. die treurt omwille van de zonde en de verlorenheid van de wereld en zich tegelijkertijd verblijdt in de wetenschap dat zijn of haar zonden zijn vergeven en dat God op een dag een einde zal maken aan alle kwaad, alle lijden, alle ziekte, alle zonde. Amen.